Goedendag en welkom bij de nieuwe podcast van de huisartsopleiding. Mijn naam is Gavin ten Tusche en ik werk als kinderarts met aandachtsgebied kinderpulmonologie. Nou, je kan je voorstellen van ik zie veel kinderen op mijn spreekuur met klachten van de luchtwegen. En vaak rijst de vraag, vooral bij mij, maar soms bij ouders, van hoe zit het nou met het rookgedrag van ouders, sporadisch ook van kinderen, en de luchtwegklachten van de kinderen. Nou, daar wilde ik het met je vandaag over hebben. En aan de hand van een aantal veel voorkomende beschrijvingen die ik ken van mijn spreekuur, wil ik naar het wetenschappelijk onderzoek met je kijken. Met het roken van één sigaret komen tussen de 3 en de 5.000 verschillende chemicaliën vrij. Nou, een heleboel daarvan die plakken op je huid, op je haar, op je kleding. En dat kan je dan verder transporteren waar je nou heen of weer gaat. Maar soms dan hebben vooral ouders, soms ook kinderen, hebben iets verzonnen waardoor ze denken van hey, dat is misschien wel een betere manier of een gezonde manier om een rookgedrag nog te kunnen uitoefenen. Iets wat je vaak terughoort is dat ouders zeggen van ja, ik rook, maar ik rook onder de afzuigkap. Nou, dan is de vraag bij mij van goh, is het roken onder de afzuigkap, is dat wel veilig, is dat wel effectief? Als je de afzuigkap op volle toeren hebt, zuigt het voldoende weg van sigaretrook, zodat het geen blootstelling meer is. Nou, eigenlijk heeft Luffert in Tobacco Control al in 1993, dus 30 jaar geleden, al beschreven dat dat die stelling eigenlijk onjuist is. Dat het roken onder de afzuigkap niet veilig is. Nou, wat Luffert en beschrijft is in de metingen en aan modellen die werden gedaan, is dat in de kamer waar je rookt, is uiteraard de hoogste concentratie aan nicotine en andere chemicaliën die vrijkomen bij sigaretrook. Maar het is niet beperkt tot die kamer, want zoals we allemaal ooit op middelbare school hebben geleerd, gebeurt er iets wat heet het Brownse effect of de Brownian movement, waardoor moleculen doorgevoerd worden verder. Dus op het moment dat een deur open gaat of een iemand binnenloopt dat de luchtstroom is, dan gaat de verplaatsing van die moleculen gaat daarmee verder. En wat Luffert al in 1993 beschreef, was dat inderdaad in de kamers van waar er werd gerookt de hoogste concentratie is, maar in zelfs niet rokende leden van een huis, van het gezin, die worden blootgesteld aan tabak rook blootstelling, in welke kamer ze ook al bivakeren. En dat komt door de Brownse beweging. Dus de moleculen die verplaatsen zich naar alle kamers in een huis, waar zodra een deur open gaat of dat de beweging is. Dus kortom, dat gaat niet op. Dus het roken onder de afzuigkap is niet veilig. Nou, een aantal jaar geleden heeft de Verenigd Koninkrijk een wet doorgevoerd waardoor het strafbaar is om een sigaret te roken in een auto waar kinderen worden vervoerd. En dat vond ik ook wel interessant. Van, goh, hoe komt het nou dat... waar wordt dat op gebaseerd? Nou, onder andere heeft Senzig in Nicotine and Tobacco Research in 2009 een studie verricht, waarbij in een auto werd een sigaret geroken. En het was één sigaret. Nou, in eerste setting was dan de auto die was dicht, ramen dicht, deuren dicht. Airco stond uit. En wat werd gemeten is fijne partikelen die vrijkomen van het roken van een sigaret. Die werd, wat we noemen de PM2,5. Die werd gemeten op een hoeveelheid van 3,8 gram per kubieke meter. Dus 3800 milligram per kubieke meter. Nou, datzelfde experiment werd opnieuw gedaan, maar dan met de airco aan en ook met in een andere variatie daarvan met de sigaret naast een half open raam terwijl de auto aan het rijden was. Nou, in het eerste variatie met de airco aan, toen was en de ramen uiteraard nog dicht. Toen werd de concentratie gemeten van 844 milligram per kubieke meter. Dus 0,8 gram per kubieke meter. Nou, als je dan een sigaret naast het half open raam zou houden terwijl de auto aan het rijden was, dan kon men concentraties van 223 milligram per kubieke meter worden gemeten. Dus 0,2. Nou, dat zegt de meeste mensen niet zo heel veel. Totdat we kijken van, goh, wat is nou de Europese norm? Wat vinden we acceptabel in Nederland, of in Nederland, in Europa, voor blootstelling aan die fijnstof? En wat de jaargemiddeld is in Europa, komt nu op 0,02 milligram per kubieke meter. En met een daggemiddelde van 0,05 milligram en een maximaal aantal overschrijvingen per jaar van 7. Nou, dus dan hebben we het over 0,02 per jaar gemiddelde, 0,05 daggemiddelde milligram per kubieke meter. En in het experiment van Senzig hadden we het over hoeveelheden van 3800 milligram per kubieke meter, 844 milligram per kubieke meter en 223 milligram. Dus zeg maar vijf orders van grootte. Meer dan wat we vinden is acceptabel voor gezondheid in Europa. Kortom, de Verenigd Koninkrijk heeft goede onderbouwing om het roken in auto's te verboden op het moment dat kinderen erin worden vervoerd. Dus, kortom, onder de afzuigkap is niet gezond en niet veilig. In een auto, zelfs met de ramen open en de airco aan, is niet veilig. Wat van als je dan buiten gaat roken? Nou, dat is denk ik wel een hele logische gedachte als je denkt van, goh, binnen is dus niet goed omdat je door de brandsbeweging en die moleculen overal krijgt. Nou, weet je wat? Wat van buiten dan? Nou, ook daar zijn er veelvuldige onderzoeken naar gedaan over de jaren. Een van de onderzoeken die mij het meest aanspreekt is een onderzoek van Matt in Tobacco Control uit 2011. En wat Matt en zijn collega's deden was, ze hebben de woningen van 100 rokers en de woningen van 50 niet-rokers leeg laten staan voor 2 maanden. Daarna industrieel schoon laten maken. En daarna niet-rokers erin gezet om te wonen. Wat ze hebben gedaan vervolgens is stof gemeten, dus met de nieuwe bewoners. En hebben ze op een uitstekje gedaan van de vinger van de jongste lid van het gezin. En ook gekeken in de urine van de jongste lid van het gezin naar cotinine, een afbraakproduct van nicotine. En je raadt het al, maar eigenlijk vonden ze in de metingen dat je in al die niet-rokers die in de woningen gingen wonen van rokers, dat de, ondanks het feit dat de woningen 2 maanden leeg hebben gestaan, ondanks het industrieel schoonmaken, was er nog steeds sigaretrook of de afbraakproducten daarvan te meten. En ook dus op de vingers van de jongste leden van het gezin en ook in de urine van de jongste leden van de gezinnen. Kortom, niet roken, dat is het beste. Dus. En hoe zat het nou weer met het roken van buiten? Want wij begonnen de podcast al met het roken van 1 sigaret komen 3.000 tot 5.000 verschillende chemicaliën vrij. En een heleboel daarvan, die plakken op je haar, op je huid, op je kleren en dat breng je naar binnen. En wat we inmiddels weten van de Brownse beweging is dat je dat eigenlijk daarna overal ook kan meten. Nou, dat zien we ook in de dagelijkse praktijk. En als iemand een roker bijvoorbeeld een lift in is geweest en de lift eruit gaat, dan stap je in een lege lift. Je kan meteen ruiken van, hey, dan is hier een roker geweest. Ik heb het vaak met mijn astmaspreekuren. Soms dan heb je ouders die roken dan ondanks adviezen. En dan komen ze op spreekuren en dan is het nodig voor mij om mijn kamer nog te luchten voordat ik de volgende mensen binnen kunnen laten. Omdat dat sigaretrook, ze hebben niet in de kamer geroken, ze hebben ook niet in het ziekenhuis gebroken, maar wel daarvoor. En dat brengen ze binnen en dan kan je ruiken en ga zij weg, ruik je het nog steeds in de kamer. Dus kortom, buiten roken is niet veilig, is onveilig. En dat betekent dat de blootstelling voor de kinderen nog steeds zo is. Nou, wat weten we nog meer? Nou, we weten al heel lang dat kinderen die opgroeien met ouders die roken, die hebben een slechtere longfunctie als jongvolwassenen. En hoe zit dat nou alweer? Nou, je longen die groeien en ontwikkelen tot de leeftijd van ongeveer 21, 25 jaar. En daarna gaat het heel langzamerhand bergafwaarts. Dus je kan je voorstellen op het moment dat je als jongvolwassene die leeftijd bereikt met een minder optimale longfunctie, dat je eerder later in het leven in de problemen gaat komen. Nou, dat weten we al heel lang. Wat we ook inmiddels al een heleboel jaren weet vanuit dierproeven, is dat blootstelling aan sigaretrook, dat kan wat veranderen blijkbaar in het DNA. En dat slechtere longfunctie, dat is niet beperkt tot de eerste generatie, maar dat kan zelfs tot de tweede en zelfs tot de derde generatie doorgegeven worden. Dus met andere woorden, is het niet het is per generatie. Nee, maar dit kan ook wel vergaande consequenties hebben. Dus het rookgedrag van ouders brengt wel het gezondheid, de longen, de ontwikkeling van de longen van een kind in gevaar, maar ook eventueel misschien van de kleinkinderen, zelfs de overkleinkinderen. En wat we al heel lang weten, is dat kinderen die opgroeien met ouders die roken, die hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Nou, dat is vaak al motivatie genoeg voor ouders als je zegt van, goh, je loopt het risico dat je je kind, de gezondheid van je kind in gevaar brengt. Laat staan dat de sigaretrook een continue prikkel is in de luchtwegen voor kinderen die daar aanleg voor hebben. Dus met andere woorden, voor kinderen die bijvoorbeeld allergieën hebben. Of astma. Maar er is ook wel wat meer voor motivatie, want tegenwoordig is roken hartstikke dure hobby. Dus misschien is het ook soms handig om te vermelden aan ouders van, weet je wat, als jij stopt met roken, dat spaart je een vakantie ieder jaar. Nou, wat wil je nog meer? En de gezondheid van je kinderen bevorderen en een vakantie extra erbij? Nou, dus dat lijkt mij wel een hele mooie motivatie om te stoppen met roken. Jij niet? Als afsluiting vanuit mijn eigen vakgebied in de kindergeneeskunde. Over de jaren zijn er ook een heleboel studies gepubliceerd. Die hebben gekeken naar bijvoorbeeld de blootstelling aan sigaretrook die patiënten kregen via zorgverleners die roken. En een voorbeeld daarvan is een neonatologieverpleegkundige die dan keurig naar buiten het ziekenhuis gaan om sigaretten te roken. Dus ze roken niet in het gebouw. Die trekken ook een buitenjas aan. Die buiten elkaar jassen voor buiten. Die ken je denk ik. Die gaan sigaret roken in een pauze. Die komen terug. Die gaan prima de buitenjas weer wegdoen. Was hun handen keurig. Gebruiken alcohol op hun handen. En desondanks kan je cotinine, de afbraakproduct van nicotine, kan je daarna meten aan de binnenkant van de couveuses waar zij aan het werk zijn gegaan. Kortom, sigaretrook dragen we bij op onze haren, onze kleren, onze huid. En dat betekent dat als zorgverleners roken, dat je dan blootstelling geven aan je patiënten. En dat lijkt mij iets wat we eigenlijk als zorgverleners niet willen. Hè? Dus persoonlijk vind ik het onethisch dat zorgverleners roken. Je stelt je patiënt alleen maar meer aan gezondheidsrisico's toe. Terwijl we eigenlijk allemaal graag onze patiënten juist willen helpen, toch? Nou, als laatste geef ik meestal als kinderarts het advies. En dat spreekt je denk ik wel heel duidelijk aan als huisarts. Ik zeg tegen ouders van nou weet je. Veel mensen vinden het moeilijk om te stoppen met roken. Maak dan een afspraak bij je huisarts. Bespreek met je huisarts. Van welke maatregelen je kan treffen. Wat voor hulpmiddelen er allemaal zijn. De ene hulpmiddel werkt bij een en de ander bij een ander. Nou, maak het niet moeilijker dan het is. Maar vooral die stap nemen. En of bij de huisarts of op websites van die organisaties die helpen bij het stoppen met roken. En laten we met z'n allen ervoor gaan om een generatie zonder sigaretrookblootstelling aan kinderen te voor elkaar te kunnen krijgen. Laten we gewoon ervoor gaan dat wij kinderen kunnen hebben die daar geen last van meer hebben. Bedankt voor het luisteren.